Gemeente van onze Heer Jezus Christus, alle mensen in de kerk en anderen die via de livestream of door geluid met ons verbonden zijn, hartelijk welkom in deze eredienst. Voorganger is dominee Boon uit Veenendaal. Deze dienst staat in het teken van de bediening en de viering van het heilige avondmaal. Daarbij weten we ons ook bijzonder verbonden met gemeenteleden die graag met ons het avondmaal zouden willen vieren, maar die dat niet kunnen. Beleidende leden van andere kerkelijke gemeenten die als gast hier in de kerk zijn en die in hun eigen gemeente toegang hebben tot de tekenen van brood en wijn, zijn van harte welkom om met ons deel te nemen aan het avondmaal. Ook vanavond bent u alle hartelijk welkom in de dienst waarin de Heere wordt gedankt voor het avondmaal. De dienst begint om 6:30 en daarin zal voorgaan dominee De Waard uit Amstelveen. Morgenavond vergadert de kerkenraad. In verband hiermee is er een gebedsbijeenkomst voor het beroepingswerk. Maandagavond 17 juni om 8 uur in de roeping. De collecten van deze zondag zijn als eerste voor het kerkbeheer en als tweede voor de voedselbank. Voedselbank de Ronde Venen. De opbrengsten van de zendingsbussen aan de uitgang zijn bestemd voor het werk dat de familie Vogelaar mag doen ten behoeve van de kerk in Indonesië. De gaven aan de avondmaalstafel gaan naar voedselhulp via woord en daad. Voor wat nog gaat komen geldt zo de Heere wil en we leven zullen. Onze voorzang is lied 441 vers 2 uit Weerklank. Dat was ook het schoollied op de Julianenschool. Heere, leer mij uw weg, die zuiver is en goed. Uw woord is onderweg als een lamp voor mijn voet. Als mij het zicht ontbreekt en het donker is, leid mij dan op uw weg, de weg die eeuwig is. Een lied met verlangen naar geleerd te worden en om leiding in ons leven, op weg naar de eeuwigheid. Laat het avondmaal ook niet hier iets van zien. We zingen vers 2 van lied 441. We wensen elkaar, waar we ons ook bevinden, een gezegende dienst.
Thank you. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart, van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u, barmhartigheid en vertroosting van God de Vader, door Jezus Christus zijn Zoon, onze Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Mag ik u verzoeken op te staan van uw zitplaats voor zover het u mogelijk is, in verband met het overlijden van mevrouw Margaretha Katrina Vlug. Afgelopen dinsdag is zij overleden, 11 juni, in de leeftijd van 92 jaar. En ze heeft het laatst gewoond in het Zonnehuis Zuiderhof. De afscheidsdienst zal gehouden worden aanstaande dinsdag 18 juni om 10 uur in de Janskerk in Meidrecht, waarna aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden. En na de begrafenis is er dan nog gelegenheid om te condoleren. In verband met het overlijden van Margaretha Katrina Vlug willen wij als gemeente zingen Psalm 103, vers 8 en vers 9. De bekende belijdenis: gelijk het gras is ons kortstondig leven, gelijk een bloem die op het veld verheven wel sierlijk pronkt, maar krachteloos is en teer. En tegenover de kortstondigheid van ons menselijke leven mogen wij zeggen en zingen en daarmee ook belijden: maar zeer een gunst zal over die hem vrezen in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. Die is gelukkig dus niet afhankelijk van onze leeftijd, ook niet van het leven en zelfs niet van het sterven. Die gunst van de Heere reikt dus over dood en graf heen. Wat een heerlijke belijdenis. En de Heere weet hoe kwetsbaar we zijn. En ook hoe we in het geloof soms aangevochten worden. Ik denk juist ook door ziekte en overlijden. Is nou echt waar? Dan komt de Heere vanmorgen heel dicht bij u. En dan zegt hij: ik wil niet alleen mijn woord je op het hart binden. Ik wil zelfs tastbaar in je leven komen. Met mijn sacrament. Om juist als je zo aangevochten en beproefd wordt in je geloof, versterkt te worden. Getroost. Zullen we met elkaar zingen op Psalm 103, vers 8 en 9?
Thank you.
We mogen vervolgens gaan zingen, Psalm 25, vers 2 en vers 3. In lied 441 hebben wij gezongen, Heer, leer mij uw weg. En veel ouderen hebben het denk ik op school ook al geleerd, misschien thuis ook wel. Heer, ik maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Leer mij hoe die zijn gelegen en waarheen gij uw treden wendt. Elke dag hebben we die heenwijzing weer nodig. Hè? En misschien ook wel vanmorgen de weg naar het heilige avondmaal. En we zingen ook het derde vers. Denk aan het vaderlijk mededogen. En misschien zijn er ook wel jongeren die vanmorgen opkijken van vaderlijk mededogen. Het is vandaag vaderdag, hè? Hebben jullie er ook aan gedacht? Ja? En hebben jullie ook in jullie leven mogen zien dat je eigen vader ook een beelddrager mag zijn? U merkt het, het ontroert me van die hemelsvader. Wat mag je van die hemelse vader verwachten? Milde handen, vriendelijke ogen. Dat zijn dus geen ogen die je wegkijken, omdat je eigenlijk geen plaats hebt in het hart en in het leven van je biologische of juridische vader. Milde handen. Dat zijn dus geen handen die je mishandelen, maar die je juist omarmen. En ja, dan vind ik het altijd heel mooi wat de Duitsers daarvan zeggen. Die kennen het begrip omarmen niet. Weet je wat ze daar zeggen? Sich herzen. Ah ja, hart drukken. Heb je dat mogen ontdekken al, dat die hemelse vader je aan zijn hart drukt en zijn harteliefde aan je wil betonen en betuigen. Psalm 25, 2 en 3. En met name dat derde vers, nooit vergeten, hè? Met name wil die vaderlijke goedheid en liefde en trouw hier aan zijn avondmaal betuigd en verzegeld worden. Heere wil bij de bediening van het heilige avondmaal ons geloof versterken. Waarom? Omdat dat geloof zo aangevochten en beproefd wordt. En de Heere weet dat. En in het strijdperk van het leven mogen we dan ons vasthouden aan die banier die opgericht staat in de geloofsbelijdenis. En die geloofsbelijdenis willen we dus vanmorgen ook uitzeggen. En daarna zingen het vierde couplet van Psalm 25. Zeren goedheid kent geen palen. Dat wil dus zeggen geen beperkingen. Het is dus niet zoals een docent het ons zei op de middelbare school. Ja, sommigen die zijn geslaagd, die hebben afscheid kunnen nemen van school. Sommigen moeten nog even verder. Maar dan heb je van die leraren, hè, die sommige teksten gebruiken, soms ook misbruiken. En wij hadden een leraar die zegt van een paal, hè, dan weet je wat je beloning was na een repetitie. En dan viel hij terug, hij zegt, ik geef nooit een 1. Want zeer een goedheid kent geen. Palen. Zo mogen wij het ook weten. De Heere die geeft dus geen paal. Wat moeten we zeggen? Hij geeft er 1. Wij zijn dan misschien voor ons gevoel een 0. En als de Heere er dan zo'n paal voor zet, wat krijg je dan? Wat is nou Gods goedheid? Nullen worden gemaakt tot volmaakte. Dankzij die 1. Die ene. Zeer een goedheid kent geen baan. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof 1 heilige, algemene christelijke kerk, dat is de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen.
Thank you.
Straks mogen we gaan zingen, Psalm 62, het vierde vers, tot voor mij uit uw ganse hart. Dat mogen wij ook in het gebed doen, wat we aanstonds gaan uitzeggen. We willen ook denken aan de ernstige zieken, maar ook danken met de jongeren die in de afgelopen week te horen kregen dat ze geslaagd zijn. En de kerkenraad die stelt er ook prijs op dat de namen genoemd worden, opdat u ook mag delen in de blijdschap en verwondering dat die jonge mensen mochten slagen. En er zijn ook nog wat zorgen voor degenen die nog, of een herexamen hebben of niet geslaagd zijn. En we noemen de namen Karsten Blom, Mark van Eyck, Nathan van Eyck, Hanna van Eyck, Gabi de Korte, Elske van Kreuningen, Gerco de Leeuw, Carlijn Meijers en ook Mannix Vonk Noordegraaf. En we vragen ook om wijsheid in de tijd die komt. De ernstige zieke Piet Vos, 81, mevrouw van Vliet Kroon in Kollen, Tim van Oudenalle en mevrouw Vink Jansen in het hospice. En de heren geven kracht. En daar gaan we ook om bidden. We bidden ook voor mevrouw Plooi Boele, die revalideert in Mariaoord. En we bidden voor de familie van mevrouw Vlug. Laten we de heren danken en bidden. Getrouwe Heer in de hemel, als wij deze dienst zo vanmorgen met elkaar beleven, dan merken wij het dat het leven en het sterven soms zo heel dicht bij elkaar kan liggen. En dan worden we eraan herinnerd aan die eerste vraag die wij mogen leren met het leerboekje van de kerk, de Heidelberger Catechismus, die vraag: wat is nou je enige troost? Beide in het leven en in het sterven. En heren, dan mag het ons voorgezegd en voorgezongen mogen worden. Want dan is het dat we die enige troost mogen zoeken en vinden in het eigendom zijn van de Heer Jezus Christus, die met zijn kostbare bloed ons gekocht heeft, losgekocht heeft uit de macht van de duivel, maar daarmee ook losgekocht heeft uit de macht van de dood en van de ellende. Hij is gekomen als onze zaligmaker, zaligmaker van zonden. En heren, dat betekent ook dat de breuk met u, de vervreemding van met u wordt opgeheven. We mogen u leren kennen op een zo bijzondere wijze, zoals een kind zijn vader mag leren kennen. Zo mogen wij u leren kennen in de omgang, maar ook in de gave van uw genade, uw liefde en uw trouw, waarvan we mochten zingen, juist in antwoord op de kortstondigheid van ons leven en de gebrokenheid van ons leven ten gevolge van de zonde. Wat een ellende heeft dat gebracht. En heren, wij danken u dat u trouw houdt. Elke zondag komt u eenmaal, andermaal naar ons toe om tot ons te spreken. En heren, dan wilt u het woord nemen en het woord richten niet alleen tot onze oren, niet alleen tot ons verstand, maar heel in het bijzonder tot ons hart. Die hartelijke liefde van u wil ons hart innemen. En heren, wij bidden u of dat we dat ook mogen ervaren, dat u zo'n innemend God bent. En heren, dan mag alles meegebracht worden uit heel ons leven, zelfs uit ons voorgeslacht, waarmee we belast zijn. Heren, en zo bidden wij, maak gij weldaden ook deze morgen onder de bediening van uw woord en sacrament groot. We bidden u heel in het bijzonder voor hen die naar het lichaam zoveel zorgen hebben. Misschien ook wel angst en pijn. Angst voor die laatste vijand. Wij bidden u met Piet Vos. En wij bidden u ook met mevrouw Van Vliet Kroon. Zelfs in het verre Kollen. Voor Tim van Ouden alle. Voor mevrouw Vink Jansen. Heren, juist als je opgenomen wordt in het hospice, dan betekent het dat het de laatste plaats op deze aarde is, waar de laatste dagen worden doorgebracht. En dan bidden wij u of dat het sterven overgang mag zijn naar het eeuwige leven. Ingaan in de vreugde van u, de Heere. En zo bidden wij ook voor mevrouw Plooi Boele, die nog mag revalideren in Mariaoord. Heer, zo bidden wij ook voor de familie van mevrouw Vlug. Wilt u juist ook, als ze geconfronteerd worden met dood en graf, met kortstondigheid van dit leven, laten ze uitzicht mogen hebben over de dood en over het graf heen. En dat kunt u alleen, Heer Jezus. Want u hebt de sleutels van de dood en van de hel. Wij bidden u, of dat u niet alleen de poorten van de dood en de hel wil openzetten, maar heel in het bijzonder de poorten van uw gerechtigheid, zodat we het ook mogen zingen. Doe de poorten mij open, zodat ik mag binnentreden. En Heere, dan is de weg uw gerechtigheid. Niet onze gerechtigheid, niet onze daden, want die vallen weg ten gunste van de liefdedaden die gij gedaan hebt in en door de Heer Jezus Christus. En Heer, zo mogen wij u danken met de jongeren die in de afgelopen week mochten slagen. Maak gij uw weldaden ook aan hen verder. En wilt u ook juist aan hen de weg bekendmaken die ze hebben te gaan. Tot eer en verheerlijking van uw naam. Laten zo de ouders ook verheerlijk mogen worden in de keuze van hun kinderen. En zo bidden wij u, wilt gij uw genade groot maken. Juist ook als we nog niet geslaagd zijn. Of juist voor hen die moesten zakken. Zelfs deze dominee weet dat zo'n moeilijk moment soms nodig is om een andere keus te maken dan die we zelf voor ogen hadden. En Heere, laat daarom ook uw weg duidelijk mogen worden, ook ondanks het feit dat wij voor ons gevoel gefaald hebben. Heere, u wil juist ook zulken in uw dienst nemen. En u wil ze ook leren hoe ze wandelen moeten. Wij danken u voor uw geduld met zulke leerlingen die zo moeizaam leren. En soms, ja, u weet het, hoe dat ons hart soms verkeerd was. Maar wilt gij dan ook hartvernieuwende genade schenken? Misschien ook wel deze morgen, als wij getuigen zijn van uw trouwe liefde jegens zondaren. Amen. Lieve gemeente, ik heb wel kennis genomen van de preek die u bij de voorbereiding hebt mogen hebben. Maar in het kader van, waartoe de Heer het avondmaal heeft gegeven, ben ik daar toch, niet op doorgegaan. En ik lees met u 1 Koningen 19, de verse 1 tot en met 8. Want het leek mij goed om dat juist bij de avondmaalsbediening onder uw aandacht te brengen. Als begeleidend woord van de Heere als het gaat om de plaats en functie van het avondmaal. Dus 1 Koningen 19, de verse 1 tot en met 8. Achab, de koning, vertelde Izebel, de koningin, alles wat Elia gedaan had op de Karmel. En hoe hij allen, te weten al de profeten, met het zwaard gedood had. Toen stuurde Izebel een bode naar Elia om te zeggen, de goden mogen zo en nog erger met mij doen, als ik morgen om deze tijd uw leven niet zal maken als het leven van een van hen. En toen Elia dat zag, stond hij op en vluchtte voor zijn leven. En hij kwam in Beersheba, dat aan Juda toe behoort. Liet zijn knecht al daar achter. Hij zelf liep hij echter een dagreis de woestijn in. En ging onder een bremstruik zitten. En bad om te mogen sterven. Hij zei, het is genoeg. Neem nu mijn leven maar, heren. Want ik ben niet beter dan mijn vaderen. Hij ging onder een bremstruik liggen slapen. En zie, een engel raakte hem aan. En zei tegen hem, sta op en eet. En hij keek op. En zie, aan zijn hoofdeinde lag een koek op de kolen gebakken. En een kruik water. Hij at en hij dronk. Maar hij ging vervolgens weer liggen. De engel van de Heere kwam voor de tweede maal. Raakte hem aan en zei, sta op, eet, want de weg zou voor u te zwaar zijn. Toen stond hij op, at en dronk en liep door de kracht van dat voedsel 40 dagen en 40 nachten tot aan de berg van God, de Horeb. Tot zover. Ja, je hoeft geen grote kennis te hebben van de Bijbel om te weten waar de tekst van morgen over gaat. Het sta op en eet. Maar ook de reden, anders zou voor u de weg te zwaar zijn. En u weet, door de kracht van die spijs die de Heer hem gaf, kon hij 40 dagen en 40 nachten, zeg maar, wandelen. Tot de berg Gods Horeb. We gaan zingen, Psalm 62, vers 1 en 4. Voordat we dus spreken over de tafel in de woestijn. In antwoord op de preek, ja eigenlijk de meditatie kun je zeggen. Psalm 62, het vijfde vers. In God is al mijn heil, mijn eer, mijn sterke rots, mijn tegenweer. Hebben u zich wel eens afgevraagd wie er door de Heere opgezocht worden om hen te bemoedigen en te versterken? Dan is de geschiedenis van vanmorgen wel een heel bijzondere, vindt u niet? Ik denk dat het ook met het oog op het avondmaal heel belangrijk is dat wij deze geschiedenis ook ter harte nemen. Misschien wilt u wel net als Elia zijn op de Karmel. Heel het volk van Israël is daar samengeroepen. Met alle Baalpriesters en de Baalprofeten, meer dan 400, moet u eens nagaan, meer dan deze kerk vol. En die hadden in Israël het hoogste woord, onder leiding van koningin Izebel. Dat was, zeg maar, de beschermvrouwe van de Baalpriesters, maar die had ook de Baalgodsdienst heel nadrukkelijk ingevoerd in Israël. En jongelui, weet je waarom dat de Baaldienst zo erin ging, juist bij het volk van God, bij Israël? Die geloofde toch eigenlijk wel? Wat heeft de Heer met Israël wel niet doen meemaken en doen horen? De wet en de profeten hadden ze. Maar ze hebben zich laten verleiden tot de afgoderij van Baal. Massaal. Zelfs zo dat Elia later moet klagen. En ik alleen ben overgebleven. Misschien zijn er hier ook wel die zich vreemdeling en alleenstaand gevoelden als het gaat om, zeg maar, het dienen van de Heere. Omdat er zoveel afval is. Maar die Baaldienst, die legde geen enkele verplichting op je. De Heere die gaf zijn 10 geboden. Nou, daar hadden ze mee afgerekend. Zo was het. De Bijbel dicht. Daar hadden ze geen boodschap aan. En het was ook geweldig mooi dat, bij die Baaldienst mocht je je helemaal uitleven. Met name op seksueel gebied. En u begrijpt het wel, dat is altijd heel verleidelijk gebleken. Tot op de dag van vandaag. Kijk maar om je heen. Leg je oor maar te luisteren. De verleiding is levensgroot. En ja, daar heeft Elia op de Karmel heel duidelijk, ze voor de keus gesteld. Wie is nou de echte, ware God? Wie is nou die God die leeft en regeert? Nou, dat moest, tot een duidelijke keus komen. U weet het, de God die antwoordt met vuur, die zou dus de ware God blijken te zijn. En moet u nagaan dat Baal aanbeden werd als de God van de vruchtbaarheid, maar ook de God van regen en vuur, van onweer. Nou, dan wordt Baal dus wel eventjes daar te kijk gezet, hè? Die blijkt geen God te zijn, een afgod. Daar raak je dus van God af met hem. De Heere is God, de Heere is God, heeft het geklonken over de Karmel. Toen heeft Elia dus ook heel duidelijk gezegd, dan moeten de leugendienaars, die jullie ten verderve leiden, allemaal onthoofd worden. 450. En Elia die heeft toen het gebed gedaan om regen. Want 3,5 jaar was het te droog geweest. Met alle dodelijke gevolgen van dien. En u weet het, wat een gebedsvorstering dat geweest is. De Karmel. Zoveel keer moest de knecht van Elia naar de zee toe. Om te kijken of dat er al een wolkje opkwam. Dat er verandering kwam. Het is dus ook niet zomaar bij toverslag geweest dat de Heere zijn genade deed ervaren. Nu weet het, toen de regen op komst was, heeft Elia voor de wagen van Achab uitgehold. Van de Karmel tot Jezreel toe. Nou, ik weet niet of dat u wel eens, zeg maar, marathonlopers gezien hebt. Of misschien heb je zelf wel eens een poosje hard gelopen. Maar dan moet je toch heel wat kracht hebben. Nou, die oude Elia, die kreeg daar de kracht voor. En u weet het. Achab, die kwam weer terug in het paleis. Isabel die wordt alles verteld en die wordt des duivels. En ze zegt van, morgen is zijn leven ook net als het leven van mijn beschermelingen, die Baal profeten. Morgen zul je sterven. En aangrijpend, dat bericht alleen al. Want het staat zo treffend in het hoofdstuk 19. Toen Elia zag wat voor een vrouw het was. En dat werd nog eens een keer onderstreept door wat ze zei. Het gaat dus om die persoon van die afgodische koningin. Want die blijkt als een rots. Zo hard als graniet. Te blijven staan. Die raakt niet onder de indruk van de dood van 450 van haar onderdanen. Herkenbaar soms? Degene die zo diep verstrikt zitten in de afgoderij, in de haat tegen de God van Israël. Mensenlevens die tellen niet. Maar ze zijn als een brok graniet. Juist ten overstaan ook van de dienaren van de Heere. Aangrijpend. Als je dan ziet hoe dat geloof en die geloofszekerheid van Elia ineens wegsmelt. Hè? In één dag. Op één moment. Met als gevolg dat hij vlucht. Omwille van zijn leven. Gaat hij weg. Ik las ergens. En dat is heel opmerkelijk. Tot 2 keer toe. Heeft God tegen Elia gezegd. Ga weg. Allereerst bij de beek Krit. Vervolgens bij die weduwe van Sarfat. Ga weg. Maar hier heeft de Heere niet gezegd. Elia, pak het hazenpad. Nee, hij kiest zelf het hazenpad. Met zijn menselijke overwegingen. Kunt u nagaan wat een gedachten en gevoelens er zijn bij Elia. Dat hij niet alleen vlucht. Maar hoor eens, als hij dan gevlucht is, Hij maakt als het ware alles klaar als een testament. Zijn knecht, die altijd bij hem was, laat hij in Beersheba achter. En moet u nagaan, in Beersheba, daar hebben de altaren gestaan van Abraham, Isaac en Jacob. Het heeft Elia blijkbaar niets, maar dan ook niets te zeggen meer gehad. Dan moet je toch wel moedeloos zijn, of niet? Misschien zijn er onder u ook wel die zo moedeloos geworden zijn, uitzichtloos, dat de daden van de Heere hen geen troost meer geven. Het zicht op de Heere kwijt. En erger nog, als we dan horen dat Elia op een gegeven moment de woestijn ingaat. Hij zoekt de stilte op. Zo heb ik het in Zeeland gehad dat mensen dan de dijk op gaan. Misschien zijn er hier ook wel die de polder ingaan. En waar de familie bang is dat ze zichzelf wat zouden aandoen. Huh? Moedeloos. Radeloos. Elia. Ja, een man van gelijke beweging als wij. Dus het kan zomaar wezen dat ik vanmorgen iemand ook in zijn leven tref. Aantref. Hé meneer, het zegt me niks meer. Doet me niks meer. En zelfs als je ambtsdrager bent, kan het wezen dat je bidt. Ja, bidden doe je nog wel. Maar luister eens wat Elia gebeden heeft voorafgaande aan die maaltijd in de woestijn. Heer, het is genoeg. Neem alstublieft mijn leven maar weg. Een verzoek om te mogen sterven. Maar dat betekent ook dat hij zijn ambtsbrief teruggeeft aan de meester. Je kunt er soms zelf ook diep doorheen zijn. Of niet, broeders? Bent u altijd zo sterk? Ja, als u denkt dat u altijd sterk bent, dan begrijpt u ook niet de mensen waar u naartoe gestuurd wordt. Die verloren schapen, waar zijn ze? Ben u erachteraan gegaan? Met die zelfkennis? Aangrijpend, hè? Als die ouderlingen op huisbezoek komen en je hebt het gevoel dat ze mijlen ver boven je staan. Of een dominee die je totaal niet begrijpt. Omdat hij zelf nooit, zeg maar, gevloerd is en moedeloos geworden. Neem alsjeblieft mijn taak maar van me af. Hier heb je mijn beroepingsbrief. Aangrijpend, hè? En zo treft de Heer zijn dienstknechtje aan, Elia. En wonderlijk, hè? Dat de Heer hem juist dan opzoekt. Ik denk dat Elia er niet op gerekend had. Hij had liever, zeg maar, de slaap zien overgaan in de dood. Maar de dood betekent ook God ontmoeten. En de Heere zoekt hem gelukkig bij levende lijven nog op. Als hij daar ligt in de woestijn. En klaagt: ik ben niet beter dan mijn vaderen. Ja, die woestijn die getuigt ervan, hè. Dan waren ze toch gestorven. Waarom waren ze in de woestijn gevallen? Dan vanwege hun ongeloof. Ongeloof. Ja, dat komt de Heere namelijk bestrijden. Juist daar bij Elia. Sta op, eet. Gemeente, heb je dat ook meegemaakt dat de Heere, zeg maar, u ook wel eens rust geeft? Maar dan komt hij ook, met name vanmorgen, hè? Sta op, eet. En de Heere geeft dan voedsel voor de moedeloze en drinken voor de radeloze. Hij gedenkt aan zijn volk. Toch? Ze werden dagelijks begenadigd in de woestijn, met manna, hemels brood verzadigd. En zo komt hij vanmorgen tot u, met brood en met wijn. Eten en drinken. En gemeente, merkt u het, dat Elia niet gelijk, zeg maar, opveert. Maar hij legt zich weer neer. En de Heere die neemt er ook nog genoegen mee, vindt u het niet? En dan laat de Heere Elia een poosje slapen. Oh, wat is dat nodig, hè? Rust. Juist als je zo moedeloos bent, zo radeloos bent, heb je vannacht goed geslapen. Rust kan soms zo ver en zo vreemd worden, hè? Toch? Ik lag en sliep gerust. Ja, hoe kan dat nou? Ja, vanwege zeer een trouw, waarvan ik me bewust mag zijn. Bent u zich ook bewust van die trouw van de Heere? Juist met het oog op uw moedeloosheid, uw aangevochten geloof, of het geloof dat, zeg maar, helemaal kapot is. De Heere komt dan nabij. Hij zegt, sta op. Eet. Misschien hebt u zich helemaal niet kunnen voorbereiden. Misschien niet eens willen voorbereiden. Omdat het op zo'n gespannen voet stond. Juist met de Heere. En dan komt de Heere, hè? Voor de tweede keer. En dan zendt hij ook zijn dienstknecht, zijn engel. Elia, en daarna staat het er zo, hè. Hij raakte hem aan. En gaf bevel, sta op, eet. Anders zou de weg je te veel zijn. En weet u wat er met dat aanraken bedoeld wordt? Wat, zeg maar, u hopelijk doet met uw kind. Vader, hoe wek u uw zoon? Is het dus? Of wordt de dekens van je afgetrokken en word je uit je bed getrokken? Hop, het is tijd. Dat eerste, dat doet de Heere. Milde handen, vriendelijke ogen. Mijn lieve kind, sta op, eet, anders zou je het niet redden. Zou die weg te zwaar zijn? Misschien ook wel als je met de dood en met ernstige ziekte bent geconfronteerd. Hij is soms tegen de weg die je gaan moet opziet. Lieve gemeente, mag u vanmorgen onder de bediening van het woord al die aanraking van de Heere ervaren in de kracht van zijn woord en geest. En mag ik vanmorgen een dienstknechtje zijn van deze God die uw heil, die het goede voor u zoekt en die u ook de kracht wil geven om niet alleen de volgende stap te kunnen zetten in het leven, maar die je thuis wil halen en de weg doet gaan die u gaan moet. Misschien wel 40 dagen en 40 nachten. Door een nacht, hoe zwart, hoe dicht, voert hij mij naar het eeuwig licht. Amen. Wij gaan het tweede gedeelte van het formulier lezen met het oog op de bediening van het heilige avondmaal. Opdat wij nu vast en zeker zouden geloven dat wij tot dit genadeverbond behoren, nam de Heer Jezus tijdens zijn laatste avondmaal het brood, dankte en brak het en gaf het aan zijn discipelen en zei: neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij na het avondmaal de drinkbeker, dankte, gaf hun die en zei: drinkt allen daaruit. Deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed, dat voor u en voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonde. Doe dat zo dikwijls als u drinkt tot mijn gedachtenis. Dat betekent zo dikwijls als u van dit brood eet en uit deze drinkbeker drinkt, wordt u door dit betrouwbare teken en onderpand herinnerd. En herinnert aan en verzekert van mijn hartelijke liefde en trouw voor u. Want ik geef voor u mijn lichaam aan het kruishout over in de dood. En vergiet mijn bloed voor u, omdat u anders de eeuwige dood had moeten sterven. Met mijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed voed ik uw hongerige en dorstige zielen tot het eeuwige leven. Even zeker als voor ieders oog dit brood wordt gebroken en deze drinkbeker hem wordt aangereikt. En even zeker als u met de mond eet en drinkt tot mijn gedachtenis. Uit deze instelling van het heilige avondmaal door onze Heer Jezus Christus wordt ons duidelijk dat hij ons geloof en ons vertrouwen richt. op zijn volkomen offer dat eenmaal aan het kruis geschied is, want dit is het enige fundament voor onze zaligheid. Aan het kruis is hij voor onze hongerige en dorstige zielen tot een ware spijs en drank voor het eeuwige leven geworden. Immers, door zijn dood heeft hij de oorzaak van onze eeuwige honger en kommer, namelijk de zonde, weggenomen en ons de levendmakende geest verworven. Zo hebben wij dan door die geest, die woont in de Heer Jezus Christus als het hoofd, en in ons als zijn leden, met hem waarachtige gemeenschap, en krijgen we ook deel aan al zijn weldaden, namelijk het eeuwige leven, gerechtigheid en de heerlijkheid. Bovendien is het door die geest dat wij als leden van één lichaam met elkaar in waarlijke broederlijke liefde verbonden worden. Zoals de heilige apostel spreekt, omdat het brood één is, zijn wij die velen zijn één lichaam, want we hebben allen deel aan dat ene brood. Uit vele graankorrels wordt immers één en hetzelfde meel gemalen en één brood gebakken, en uit vele geperste druiven vloeit één en dezelfde drank en die zich tot één geheel vermengt. Zo zullen wij allen, die door het waarachtige geloof in Christus ingelijfd zijn, door broederlijke liefde samen één lichaam vormen, omwille van Christus onze geliefde zaligmaker, die ons tevoren zo bijzonder heeft lief gehad. Dit zullen we niet alleen met woorden, maar ook met de daad aan elkaar bewijzen. Daartoe helpen ons de almachtige en barmhartige God en Vader van onze Heer Jezus Christus door zijn Heilige Geest. Amen. Laten wij nu, opdat we dit alles mogen ontvangen, ons voor God verootmoedigen en hem met een waarachtig geloof om zijn genade aanroepen. We willen het formuliergebed doen. Ik wil ook een moment van stilte geven voor de persoonlijke gebeden. En we willen dan met elkaar het Onze Vader bidden. Barmhartige God en Vader, wij bidden u dat u in dit avondmaal, waarin wij de heerlijke gedachtenis oefenen van de bittere dood van uw geliefde Zoon Jezus Christus, door uw Heilige Geest zo in onze harten wil bewerken, dat wij ons met een waarachtig vertrouwen, hoe langer hoe meer, aan uw lieve Zoon de Heer Jezus Christus overgeven. Wij bidden u dit, opdat onze bezwaarde en verslagen harten met zijn waarachtig lichaam en bloed, ja met hem, waarachtig God en mens, het enige hemelse brood door de kracht van de Heilige Geest gevoed en verkwikt worden, en dat wij niet meer in onze zonde leven, maar hij in ons en wij in hem. Wij bidden u dat wij zo volkomen deel mogen hebben aan het nieuwe en eeuwige testament en verbond der genade, dat wij er niet aan zullen twijfelen dat u voor eeuwig onze genadige Vader zult zijn, die ons, onze zonden, nooit en te nimmer toerekent, en die voor ons in alles naar lichaam en ziel zult zorgen, als uw geliefde kinderen en erfgenamen. Schenk ons ook uw genade, dat wij getroost ons kruis op ons nemen. Onszelf verloochenen en onze heiland belijden en in alle droefheid met een opgeheven hoofd onze Heer Jezus Christus uit de hemel verwachten, waar hij onze sterfelijke lichamen aan zijn verheerlijk lichamen zal gelijk maken en ons voor eeuwig tot zich zal nemen. Verhoor ons, o barmhartige Vader, door Jezus Christus, als wij onze persoonlijke gebeden aan u bekend maken. Zo bidden wij u de Heer Jezus Christus na die ons heeft leren bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. U wil geschieden, gelijk in de hemel, zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. De tafel wordt nu in gereedheid gebracht. En we willen met elkaar zingen uit Weerklank, lied 326, de versen 1, 2 en 3. En ik zie hier het lintje erbij liggen. Ik denk dat dat met de voorbereiding wellicht ook gezongen is. Dat... zodat we dan met het ware hemelse brood Christus gevoed mogen worden. Laten wij niet bij het uiterlijke teken van brood en wijn blijven staan, maar onze harten opheffen naar de hemel, waar de Heer Jezus Christus is, onze voorspraak, onze advocaat is. Aan de rechterhand van zijn hemelse Vader, daarheen wijzen ons ook de artikelen van ons christelijk geloof. Laten we er niet aan twijfelen dat onze zielen door de werking van de Heilige Geest zo waarachtig met het lichaam en bloed gevoed en verkwikt worden, als wij het heilige brood en drank tot zijn gedachtenis ontvangen. Zo mag de nodiging uitgaan van de meester. En hij zegt, kom dan, want alle dingen zijn gereed. Onze harten opwaarts in de hemel verheffend, mogen wij weten, gedenken, dat het lichaam van de Heer Jezus Christus gebroken is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Neemt. Eet, gedenk en geloof dat dat lichaam van de Heer Jezus Christus voor u gebroken werd tot een volkomen verzoening van al uw zonden. De beker der dankzegging. Eigenlijk wordt er gezegd de beker van de verlossing. Psalm 116, hè? Ik zal de beker der verlossingen opnemen. En er staat dat woord verlossingen in het meervoud. Waarom? Heb je het soms ook nodig? Telkens weer verlost te moeten worden. Losgemaakt van zoveel banden die je kunnen binden en los kunnen scheuren van de Heere. Het is de beker der verlossingen die we dankzeggende zegenen. Dat is de gemeenschap met het bloed van Christus. Neemt, drinkt allen daaruit. Gedenk en gelooft dat dat kostbare bloed van de Heer Jezus Christus vergoten is tot de volkomen verzoening van al onze zonden. Ik lees tot de afsluiting van deze tafel Johannes 6, de versen 5 tot en met 9. En we willen de tafel afsluiten met het zingen van Psalm 42, het eerste vers, tijgend hert der jacht ontkomen. Johannes 6, vanaf vers 5. Toen Jezus dan de ogen opsloeg, hij zag dat er een grote gemeente naar hem toe kwam, zei hij tegen Filippus: waar zullen wij broden kopen, opdat deze mensen kunnen eten? Maar dit zei hij om hem op de proef te stellen, want hij wist zelf wat hij doen zou. Filippus antwoordde hem: voor 200 penningen brood is voor hen niet genoeg, zodat ieder van hen een beetje zou kunnen krijgen. Een van zijn discipelen, Andreas, de broer van Simon Petrus, zei tegen hem: hier is een jongetje dat 5 gerstebroden en 2 visjes heeft. Maar wat betekenen die voor zoveel? Tot zover. De organist spreekt ook met zijn instrument. Heb je het ook door? Amazing grace. U weet wat dat betekent, hè? Genade. Onvoorstelbaar groot. En die mag hier voor u, voor jou persoonlijk, betekend en zelfs verzegeld worden. Ook God heeft jou, u, op het oog. Kom dan, opdat u ook mag delen in die genade en trouw. Want dat wil Hij ook aan u bevestigen. En alle dingen zijn gereed. Dus het mooie als je op een bank kan zitten, kun je inschuiven. Op een stoel kan dat niet, hè. Dat mooi als je zo plaats kan maken voor elkaar. Juist ook bij het avondmaal. Eigenlijk een mooie onderstreping van elkaar verwachten rondom de avondmaalstafel. Andermaal mag het gezien, gehoord en gesmaakt worden. Die liefde en trouw van de Heere. Want het brood dat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam van Christus. Neemt, eet, gedenk en geloof dat dat lichaam van de Heer Jezus Christus gebroken is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De beker der dankzegging, die we dankzeggende zegenen, is de gemeenschap met het bloed van Christus. Neemt, drinkt allen eruit. Gedenk en geloof dat het bloed van de Heer Jezus Christus vergoten werd tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Ter afsluiting van deze tafel lees ik graag met u Johannes 6, de versen 10 tot en met 14. Daarna zingen we Psalm 42, het derde vers. O mijn ziel, wat buigt u neder? Waartoe zijt gij mij ontrust? Voed het oud vertrouwen weder. Zoek in 's hoogsten lof uw lust. Dan word je ook van jezelf losgemaakt, hè? Als je naar jezelf kijkt, dan word je nooit vrolijk. Maar als je nou op de Heere ziet, heb je altijd reden tot blijdschap en verwondering. Toen nam de Heer Jezus de broden, nadat hij gedankt had, deelde hij ze uit aan de discipelen en de discipelen aan hen die daar zaten. Op dezelfde manier werden ook de visjes uitgedeeld, zoveel zij wilden. En toen zij verzadigd waren, zei hij tegen zijn discipelen, verzamel de overgebleven stukken, zodat er niets verloren gaat. Zij verzamelden ze nu en vulden 12 manden met stukken van de 5 gerstebroden die overgebleven waren bij hen die gegeten waren. Toen de mensen dan dat teken van Jezus, wat Jezus gedaan had, gezien hadden, zeiden zij, hij is werkelijk de profeet die in de wereld komen zou. Amen. Nogmaals mag de nodiging uitgaan. In bijzonder denk ik ook aan degene die recent belijdenis van het geloof hebben gedaan. Ik weet niet of dat er een bijzondere plaats ook is, juist aan de avondmaalstafel. Wist u, ik heb de kerkorde van de Paltz mogen bestuderen en dat is ook dat de Heidelberger catechismus daarin staat, dus het is eigenlijk een twee-eenheid. Maar wist u dat de vaders de taak hebben om hun kinderen zodanig te leren dat ze samen tot aan de avondmaalstafel het geloof mogen belijden en beleven? Het is Vaderdag. Aangrijpend, hè, als je dat ontdekt. Hoeveel vaders zijn er die hun kinderen, zeg maar, als het ware aan de hand genomen hebben, geestelijk, en ze aan tafel gebracht hebben? Er is een hemelse Vader. Beste broeders, wat een enorme hulp en een bijstand krijgen we van zijn kant, hè? Toch? Wat een trouw. Laat die trouw ook vanmorgen mogen blijken, hier aan zijn tafel. Want hij heeft alles gereed gemaakt, in en door zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. En de bruidswerver, dat is de Heilige Geest, die zegt, zou je hem voor eeuwig willen liefhebben? Kom dan, opdat zijn liefde ook jouw hart mag inwinnen. Die organist weer aan. Hij komt de volken troosten, die eeuwig wezen zal. Die enige troost, unieke, die mag hier betekend en verzegeld worden. Maar dat mogen we ook weten, die wordt ook zo aangevochten en beproefd en betwijfeld. En om nou die twijfel te boven te komen, met je eigen handen, met je eigen ogen, met je eigen oren. De Heer heeft het zelf gezegd. Niemand anders kan dat overnemen. Maar niemand anders kan het ook meer van je wegnemen. Ik ben met u alle dagen. En om juist om die dagen door te komen, mogen wij het dus ook zien en beleven. dat brood dat wij